Hartelijk welkom op het kerstfeest voor de kinderen. Hartelijk welkom ook jullie kinderen die vanmiddag ook iets hopen op te zeggen en ook wat hopen te zingen. Ook hartelijk welkom alle ouders en grootouders en broertjes en zusjes. Er zijn aardig wat mensen, ook in de kerk. En we zijn blij dat u ook in ons midden wilt zijn. Er is een kleine wijziging, ik noem dat nu vast, in de... Het rooster of het programma voor deze middag is helemaal aan het einde. Het eerste wat ik wil noemen is dat er na het kerstverhaal bij het zingen van Psalm 68 vers 2, dan zal er ook gecollecteerd worden. Een tweetal catechisanten hopen te collecteren, dus er hoeft niemand van de diakenen dat te doen. Er zijn twee jongens van de oudste groep die hopen dat te doen. En daarna is er ook een kleine wijziging. Want na het zingen van Psalm 68 vers 2 willen we dan gelijk daarna zingen Psalm 105 vers 24. Daarna zullen de boeken worden uitgedeeld en daarna zal de afsluiting en het dankgebed zijn. En dan is er voor de kinderen tractatie bij de uitgang. Dat wijst zich allemaal vanzelf wel. We willen eerst met elkaar een gedeelte uit het woord van de Heere lezen, Lucas 2, het kerstevangelie. Daarna wil ik u voorgaan in gebed en nog een paar woorden daarover spreken. Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baar haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen er geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over een kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heer omscheen hen en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal het teken zijn, ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En verstonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft kondgedaan. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van het kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keren weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Willen we eerst de Heere om zijn zegen vragen over deze middag. Heere God in de hemel, voor uw heilig en heerlijk aangezicht naderen wij in ons gebed aan het begin van dit kerstfeest voor de kinderen en bidden van u, o Heere, dat u ons een goed en een gezegend samen zijn wil geven. Veel kinderen mogen er zijn, al zijn er ook vanmiddag die afwezig zijn, die niet konden komen, dat ze naar familie toe gingen of om een andere reden. Maar er zijn er toch veel en er zijn ook vele ouders en opa's en oma's en familieleden om hier ook vanmiddag te zijn en andermaal stil te staan bij uw komst, o Heer Jezus, naar deze aarde. En wilt u dan zo vanmiddag ons ook een goede en een gezegende middag geven? Heere, dan kan het misschien wel zijn dat we er tegen opzien. Als we voor zoveel mensen wat moeten opzeggen. We hebben het wel uit het hoofd geleerd, maar er kan het zomaar zijn als we de mensen zien dat we denken, nu zullen we het vergeten. Heere, wilt u het dan maar in gedachten geven en dat we dan ook zo zouden beseffen dat we het niet opzeggen voor de mensen. Maar dat we het uiteindelijk op moeten zeggen voor u. Heere, dat het mag zijn tot eer van u. Om dat kerstkind te gedenken. De Heer Jezus te gedenken die kwam naar deze wereld. Heere, wilt u dan maar geven dat we op u mogen zien. Dat we ook vragen, ook als daar verteld mag worden, dat ook daar ook de zegen van u mag worden ontvangen bij het spelen van het orgel. Bij het zingen ook, bij het collecteren. Heere, dat zo alles maar mag geschieden tot uw eer. Dat er eerbied mag zijn. Ook dat we weten dat we in uw huis zijn. En als er uitgedeeld zal worden door de diakenen, heren, wilt u dat ook zegenen. En misschien zijn er vanmiddag ook wel kinderen die anders niet naar de kerk gaan of ouderen. Heren, wilt u alles zegenen. Tot eer van uw naam. En wat zou dat groot zijn als naar uw welbehagen zo zou mogen zijn, heren. Dat een tekst of dat een vers wat we zingen. Of dat de vertelling die verteld wordt. O heren, ons hart mag treffen. Dat als we onbekeerd zijn, niet langer onbekeerd kunnen blijven. Ja, dat zijn we wel van nature, maar dat we voelen. En dat we verstaan dat, o Heer, onze schuld en zonde vergeven moeten worden. En dat we een nieuw hart moeten krijgen. Dat we de Heer Jezus moeten kennen. Om in hem verzoend te worden met God de Vader in de hemel. Heer, wilt het geven. Heer, ook misschien wel mensen die in wier hart het donker en duister is. Dat vanmiddag door het zingen van een psalm of door het opzeggen van een tekst of door de vertelling. Heer, uw licht ontstoken mag worden in onze harten, voor het eerst of opnieuw. En het mag zijn, heren, als bij de herders. En zij kwamen met haast. En dat ze spraken over de dingen die geschied waren, die ze gezien hadden, dat hen geboren was, de zaligmaker. Heren, dat ook ons, die zaligmaker, geboren mag worden in ons hart. En dat u zult wederkomen ook in ons hart, heren. Ook als het in ons leven erop lijkt, dat kan niet zo zijn. Maar dat u daar niet meer bent. Och, wilt u dat geven? We vragen het van u, om Jezus wil. Amen. We hebben het gedeelte gelezen, een heel bekend gedeelte. De herders in het veld. En die herders die doen daar gewoon hun werk. Zijn er gewoon op de schapen aan het letten. Ze houden de nachtwacht over de kudde. En ze zijn eigenlijk nergens op berekend. Ze weten niet dat daar in hun buurt zo'n groot wonder gebeurd is. Dat de zaligmaker der wereld geboren is. En we lezen dat en dat wordt bekendgemaakt in vers 9. Een engel des Heeren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omschenen en zij vreesden met grote vrezen. Dat zal nu niet meer gebeuren, dat hoeft ook niet meer te gebeuren. Dat was toen omdat het voor het eerst bekend moest worden gemaakt. Het mag ons worden verteld en het mag ons worden gepreekt wat er toen gebeurd is. En als dat gebeurt in ons leven, als we werkelijk gaan zien wie wij zijn voor God, kinderen, ouderen, dan is het net als bij die herders. En zij vreesden met grote vrezen. Wanneer wordt het nou kerst? Echt kerst in ons leven. Als we gaan zien dat wij met onze zonden en dat we met ons boze hart, dat we verloren zijn. En dat we verloren liggen en dat wij verloren moeten gaan voor eeuwig. Hebben we dat al gezien, kinderen? Ouders, hebt u dat al gezien, ouderen? Dat wij verloren liggen voor God. We weten dat wel, maar dat moet door woord en geest aan ons hart bekend worden gemaakt. Daar moet de Heer ons de ogen voor openen. En zij vreesden met grote vrezen. Hebt u wel eens zo gevreesd met grote vrezen? Kinderen, ben je wel eens zo in de nacht wakker geworden? Als ik nou sterf, als de Heer Jezus nou terugkomt, kan ik dan voor de Heer bestaan? Terwijl dat ik zelf jaar of 10, 11 was en wel eens een nacht wakker heb gelegen. En wel meer dan ook, dat je denkt, als de Heer nou komt, ben ik dan behouden of ben ik dan niet behouden? En ze vreesden met grote vrees. En wat zegt de engel dan? Vrees niet. De Heer zegt tegen mensen die moeten vrezen, die alles te vrezen hebben, vreest niet. Want de Heere God heeft geen lust in onze dood. De Heere zoekt ons behoud. En dat is het wonder wat die engel nou mocht bekendmaken. Dat u heden geboren is te zaligmaken. Welk is Christus de Heere? Kinderen, weet je dat? Ja, we mogen wel weten dat de Heer Jezus geboren is in Bethlehem. Maar mag je geloven, hij is mij geboren. In mijn hart. Mag u dat weten, ouderen, dat u de zaligmaker is geboren. Christus de Heere in de stad Davids. En de engel moest dat ook bekendmaken, want het teken was heel nederig. In doeken gewonden, liggende in de kribben. Daar zou niemand ter aarde, niemand van de hele wereld naar dit kindeke omzien en voor dit kindeke opkijken en dit kindeke aanbidden en voor dit kindeke neerknielen om hem om genade te bidden. Zo nederig is zijn gestalte geweest. En dat zou alleen maar erger worden toen de Heer Jezus stierf van het kruis aan het vloekhout. Toen was zijn gestalte het aller vernederendst. En toch, voor een kind, voor een man, voor een vrouw die echt last heeft van schuld en van zonde, mag dat nou een wonder zijn? Dat de Heer die weg wilde gaan van lijden en sterven, om voor de zijnen de wet te vervullen en om voor zijn kerk aan het kruis zou te sterven. Om de vloek weg te dragen en het leven te verwerven voor zondaren. En daar zongen ook die engelen van: ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen welbehagen. En dan lezen we, als dan de engelenzang geëindigd is, dat die herders zeggen: laat ons dan heen gaan. Naar Bethlehem, tot Bethlehem, laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. Het is niet zo dat ze dan rustig hun werk kunnen verder gaan. Ze moeten zelfs de schapen in de steek laten. En de Heer zal ervoor zorgen, ze moeten dat kind aanbidden. En ze moeten dat kind leren kennen, ze gaan dat kind zoeken. Ze kwamen met haast. Kent u daar ook iets van? En zij kwamen met haast. Zijn we zo naar het kerstdagen toegeleefd? En zijn we zo de kerk uitgegaan? En jongens en meisjes, ze kwamen met haast. Nee, de Heer Jezus is niet meer in Bethlehem te vinden, maar dat je hem mag zoeken in zijn woord. En mag zoeken in zijn huis. En mag zoeken in je gebed, Heere. Wilt u ook mij zalig maken? En wilt u ook mij het geloof in het hart geven dat ik mag weten dat u voor mij geboren bent en gestorven bent, wilt u ook, wat moeilijk gezegd, maar het is wel heel bijbels, wilt u ook uzelf aan mij openbaren, aan mijn hart en aan mijn leven, dat ik u mag leren kennen en verzoend mag worden met God. Dat is gebeurd in een leven. En dat wil de Heer nou ook nog werken in 2019. Is dat gebeurd in ons leven? Als ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat u van het kind gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgenen gezegd werd van de herders. Dan kunnen we er niet over zwijgen. Dan mogen we ervan spreken dat we de zaligmaker hebben leren kennen. Dat hij ook voor mij geboren en gestorven en opgestaan is. Ze verheerlijkten en prezen God over alles wat ze gehoord en wat ze gezien hadden. Dat is het echt kerst geworden. Is het in ons leven echt kerst geworden? Amen. We willen met elkander zingen van de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 2.
Thank you. De kinderen hebben een declamatorium voorbereid en ook geleerd met als thema de herders en zij kwamen met haast. En ze zullen ons de kerstgeschiedenis door middel van gedichtjes en teksten, een stukje die ze voorlezen, laten horen. De eerste drie die mogen komen zijn Bas, Richard en Sam.
Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam en die in de mens allerlei zonden voorbrengt, zijnde in hem als de wortel daarvan en zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid ziende, dat zich de mens al zo in den lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellende gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om dan kort de slang te vermorselen en hem gelukzalig te maken.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij den oudvaderen gedaan had door den mond zijn heilige profeten volbracht heeft, zendeden zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens diens knechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is. Filippenzen 2 vers 7, waarachtiglijk aannemende en ware menselijke natuur met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heilige Geestes zonder mans te doen.
Het volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien en degenen die wonen in het land de schaduw des doods over dezelfde zal licht schijnen.
Nu gaan de kinderen eerst zingen de lofzang van Simeon, het tweede vers. Kom naar het podium.
Thank you.
Nu mogen naar voren komen Walter, Daan Gooselink, Nathan, Jorian, Nick, Tom, Anneleen, Richard, Laura, Job en Rick. Kom maar.
Ach, wat moet men bitter klagen als men denkt aan vroeger dagen. David heerste op zijn troon, hij als kind en knecht des Heren mocht het volk van God regeren. Sierlijk schitterde zijn kroon, maar nu is zijn nageslacht arm, vergeten en veracht. Het is voor Israëls natie nacht.
Gods belofte schijnt vergeten, langs reeds zwijgende profeten. Nergens ziet men tekenen meer, men gaat op in eigen werken. Geen verlangen is te merken, na de komst van Israëls jaar. Hoogstens wordt er nog gedacht aan een vos met aardse macht. Het is in kerkelijk leven nacht.
En toch worden er gevonden die nog treuren om hun zonden, die een smartelijk gemis smeken of het mag gebeuren dat de hemelen zullen scheuren. Want het is rondom duisternis, het is een volk dat hem verwacht, maar het gaat anders dan gedacht, in hun hart is het zo vaak nacht.
Herders die zij komst voorbij de wakeren in de donker breiden, warmen zich bij het laaiend vuur, maar de heerlijkheid des Heren kan het zwarte duister keren en verlicht het nachtelijk uur. Nacht zo ondoordringbaar dicht, ja het diepste donker zwicht, want als hij verschijnt is het licht.
Jezus Christus is geboren voor een volk in schuld verloren, dat verkwijt in zielsverdriet. Nee, dat volk zal nooit bezwijken, want God zal trouwens nimmer zwijken, God vergeet zijn kinderen niet. Het volk dat in het donker ligt, wordt door hem weer opgericht, want de Heer is zelf het licht.
En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
Het eeuwig woord is vlees geworden en in het stof geopenbaard. Hij kwam voldoen aan zijn vaders orde en werd geboren op deze aard. Och mocht mijn hart uw komst gevoelen, wiens naam is wonder sterkte raad. Uw bloed toch mogen Gods wraken koelen, voor mij mijn borg en advocaat.
Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam. Nee, en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam. Wonderlijk raad, sterke God, vader, eeuwigheid, vrede, God.
Er wordt een kind geboren, God zelf zal met ons zijn. Hij zoekt wat is verloren, hij zal een raadsman zijn. Het kind dat in zal komen, dat met de duivel spot en onder ons kan wonen, dat is sterke God.
Het kind van Gods behagen zal komen op zijn tijd. Het zal de godsnaam dragen, vader der eeuwigheid. Het kind dat al ons lijden eens op zijn schouders torst en dat ons kon bevrijden, dat is de vredevorst.
Groot zal Gods heerschappij zijn, in het rijk door hem gesticht. Zijn volk zal heel vrij zijn en het leven in het licht.
Thank you.
komen Hadassa, Annelie, Jorian, Richard, Sam, Walter en Daan Gooselink.
Veertig eeuwen van tevoren was een middelaar ons beloofd. Eindelijk werd hij toch geboren, hij der engelen heer en hoofd. Hij als redder van het heelal kwam ter wereld in een stal. Als een kindje zwak en teder lag hij in de kribbe neder.
En Maria, die bewogen, zat daar bij haar zuigeling neer. Helge vreugd zat uit haar ogen en haar hart verhief de Heer. Ginds in het veld waar Efrata zongen engelen Gods genade, deden deze lofzang horen: Jezus Christus is geboren.
Herders die een vee bewaakten, hoorden naar de engelstem. En met dank vreugde naakte zij de krib van Bethlehem. Wijzen brachten schatten aan, door de sterren voorgegaan. Wij zullen wij hem geven, al de dank van hart en leven.
Al zo lief had God de wereld, dat hij zelfs zijn eigen zoon voor die afgevallen wereld overgaf en smaad en hoon, kind er toch naar je stem, die je roept naar Bethlehem, loof weiland, hoog en spade en verheerlijk zijn genade.
Kom vrienden, ga met ons de kinderen zoeken, God zelf zal de wachten der kudde wel zijn, het licht in een kribbe in doeken gewonden, dat zou sprak de engel het teken toch zijn.
Zij spoelen zich voort in het nachtelijk duister, nog klinkt in hun oren de engelenzang. Zij jubelen, eer zij God in de ogen en vrede op aarde, zo donker en bang.
Zij vinden de stal, zij vinden de kribben, in stille verwondering knielen zij neer. Nu is dan vervuld de aloude belofte, eens komt de Messias, uw heiland en Heer. In zalige blijdschap die stil maakt en nederig gaan zij weer terug door de donkere nacht. Zij vinden de schapen rust bij elkander. Niet één wordt er gemist van God zelf hield de wacht.
komen nu Laura, Nick, Nathan, Anneleen, Levi Gooselink en Bas.
De tijd is bijna aangebroken dat de Messias komen zou. De koning van wie was gesproken in het paradijs als Satanvrouw.
Een engel wordt door God gezonden. Hij daalt naar de aarde van omhoog om aan Maria te verkondigen. U vond genade in Gods oog.
Vrees niet, de Heer heeft u verkoren.
Tot
moeder van zijn eigen zoon, want hij heeft... Want hij die uit u wordt geboren, zal heel geheersen op zijn troon.
En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijn vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben.
U zult zijn naam straks Jezus noemen, want zaligmaken is zijn werk. Zijn volk zal hem straks eeuwig roemen als zaligmaker van zijn kerk. Dit wonder gaat verstand erboven, maar wat Maria heeft gehoord, mag ze uit genade wel geloven. En ze steunt op Gods onfeilbaar woord.
Maria mag haar lof zijn zingen, waarin ze God de eer geeft voor al de wondergrote dingen die hij in haar bewezen heeft.
Thank you.
wat opzeggen? Tom, Diederik, Levi Koppelman, Daan Jager en Maurits.
De koning komt bij wat geboren, zoals voorzegd in Bethlehem. Nu wordt een volk door schuld verloren, behouden door het geloof in hem. Daar komen herders en ze knielen, eerbiedig voor een koning weer. De vrede God vervult hun zielen, ze keren vol van blijdschap weer.
En als ze mensen tegenkwamen, vertelden zij overal wat van een engel werd vernomen en wat ze zagen in de stal.
En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van het kindje gezegd was. De Heere wil dat vreemde wijzen op reis gaan, door zijn hand geleid, om Israëls koning te bewijzen, aanbidding, eer en heerlijkheid.
Ze vonden het kind en Heere koning niet in de stad Jeruzalem, maar in een nederige woning, Davidstad in Bethlehem.
Als zij de woning binnentreden, zien zij geen uiterlijke pracht. Toch hebben zij hem aangebeden dat het geloof hem eer gebracht.
Mogen nu komen Mirte, Job, Rianke, Lopke en Vera.
Dit alles is al lang geleden, maar wat veranderde door de tijd. Hij heerst tot op de dag van heden, ja tot in alle eeuwigheid. Wij mogen uit de Bijbel horen, Gods Zoon is in die donkere nacht om het werk van Satan te verstoren en te verbreken door zijn kracht.
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard opdat hij de werken des duivels verbreken zou.
Hoe koninklijk heeft hij gestreden aan het kruis met hele macht. Daar heeft hij de Satanskop vertreden, uitgeroepen, het is volbracht. Is hij ook koning in ons leven en luister naar zijn stem. Verlangen wij hem eer te geven, gaat ons liefde uit tot hem.
Of nemen dingen van de aarde geel en zatte leven en heeft geld en goed de meeste waarde, doen we het liefst ons eigen zin.
Kom, laat ons dan de Heer smeken en tot hem roepen telkens weer, of hij ons harde hart wil breken en ons doen leven tot zijn eer.
Verhaal en het heet De moed van Kuno, de zoon van Siwald. Het is een donkere avond, een voorjaarsavond van het jaar 930 na Christus. De hele dag heeft de noordwestenwind geblazen, bijna op stormkracht. De golven van de Noordzee zijn hoog opgedreven met schuimkoppen. Het zand woei over het strand en over de duinen. Je kon er haast niet komen. En nu, tegen de avond, is de wind weer wat gaan liggen. Maar nog is de zee wild. Kijk maar naar die golven. Kijk maar naar die schuimkoppen. Op de zee drijft een klein bootje. Voor de kust van het Kennemerland. Wat wij nu Noord-Holland noemen, waar de plaats Egmond ligt. In die tijd noemde men dat gebied niet Noord-Holland, maar men noemde het Friesland. En de mensen die er woonden, noemden zich ook Friezen. Het bootje drijft op de zee en in het bootje zitten een man en een jongen. Die jongen zit op het enige bankje dat er in het bootje is en hij eet van een stukje roggebrood en hij kijkt naar zijn vader, want die man, dat is zijn vader. Zijn vader is een visser. En hij mag al heel vaak mee. Hij, Kuno, want zo heet de jongen, mag met zijn vader mee om te vissen de zee op. En als ze thuiskomen, dan mag hij het net boeten. Dat betekent de gaten die het net komen, mag hij heel netjes proberen te maken weer. Want anders gaan alle vissen er natuurlijk door. En zijn vader zegt pas tegen hem, ik denk dat jij straks een hele goede visserman wordt. Misschien wel net zo'n goede visserman als opa en als vader. Daar was Kuno trots op, daar was hij blij om. Kuno, de zoon van Siwald, want zo heet zijn vader, Siwald. En Kuno en Siwald zijn vanavond op zee. En Kuno kijkt eens naar zijn vader. Hij heeft net het net binnengehaald en leeggekieperd boven het dek. En kijk eens, allemaal vissen. Ze spartelen op de bodem van het kleine schuitje. En nu heeft hij het net weer overboord gegooid om nog een keer te proberen wat vissen te vangen. Kuno is trots op zijn vader. Kijk eens hoe groot en hoe sterk dat hij is. En hoe bruin zijn gezicht. En hoe sterk zijn armen. En hoe bruin zijn handen. Zijn vader, die weet alles van de zee. Hij weet precies waar de zandbanken liggen. Waar je moet oppassen met de boot. Waar de boot vast kan lopen. Hij weet ook waar de vissen te vangen zijn. Hij weet wanneer je moet gaan vangen. Wanneer de beste tijd ervoor is. En waar de vis dan ongeveer zit. Zijn vader is ook heel dapper. Zijn vader is lid van de kustwacht. De kustwacht, ja. Want de tijd waarin Kuno en Siwald leven was niet zo'n makkelijke tijd. 930 na Christus. Het was de tijd dat de Noormannen aanvallen uitvoerden op de kust van Holland, van Friesland, van Vlaanderen, van Frankenland, daar helemaal ver weg. Die Noormannen waren verschrikkelijke mensen. Als ze kwamen, Kuno hoopte dat hij ze nooit zou zien. Wat je ervan hoorde was gewoon vreselijk. Als ze kwamen, dan brandden ze alles plat. En ze vermoorden alle vrouwen en kinderen en mannen. En die ze lieten leven, die voerden ze mee als slaaf. En ze roofden alles mee. En ze namen het mee naar hun land. Je hoorde er heel veel van dat de Noormannen binnenvielen. In Vlaanderen. Maar ook veel dichterbij. Kuno had het zelf gehoord. Hij ging wel eens vis verkopen naar het klooster. Dat lag vlak bij hun huisje. En daar woonden de broeders, de monniken. En broeder Eginald, die wist alles. En die had verteld dat de Noormannen binnen waren gevallen. Vlak bij Utrecht zelfs, bij Wijk bij Duurstede. De bisschop die in Utrecht zat, was zelfs helemaal gevlucht naar Deventer. Zo bang was hij van die Noormannen. Kuno hoopte maar dat ze hier nooit zouden komen. Maar ze moesten wel goed opletten. Daarom hadden ze ook die kustwacht. Daarom hadden ze overal langs de kust palen staan en daarop een grote ijzeren korf. En in die korf zat dan stro en hout met olie overgoten. En als je dat in brand stak, dan werd het een hele grote rode fakkel. Die kon je heel ver zien. En al dan wisten de mensen, de Noormannen komen. En dan konden ze elkaar waarschuwen. Dan konden ze nog vluchten naar een kasteel of naar een klooster dat versterkt was. Vader moest vannacht wacht houden bij de paal. Maar hij had gezegd, kom Kuno, we gaan de zee op. We gaan vissen, dan hebben we tenminste nog wat nuttigs gedaan vannacht. En dan kunnen we ook wel goed uitkijken op de zee. En zo waren ze gaan vissen. Wie zou het durven, dacht Kuno. In zulke gevaarlijke tijden, midden in de donkere nacht de zee op. Zijn vader, die durfde dat. De maan kwam al op. Hij scheen over de duinenrij heen en wierp een baan over de zee. Een lichte baan. Hun scheepje dreef er precies doorheen. Mooi was dat. Nu kon je ook alles nog iets beter zien. Kuno zat te denken. Hij dacht aan het klooster. Als ze dan morgen veel vissen over hadden. Eerst gingen ze er natuurlijk van eten. Hij en vader en moeder en zijn kleine zusje, Sigla. Maar als ze dan veel vissen over hadden, dan zou hij de mooiste in een mand doen en dan ging hij naar het klooster om ze daar te verkopen. Hij zag het al voor zich. Hij zou aankloppen aan de poort en binnen worden gelaten. Hij ging altijd graag naar het klooster. Ze hadden er een mooie kruidentuin. Daar maakten ze allemaal kruiden. Daar konden ze medicijnen van maken. Daar kon je beter van worden als je wat had. En weet je, er was ook een school op het klooster. Daar leerden sommige jongens lezen en schrijven. Hij kon het niet. Hij zou het ook wel nooit kunnen, denkt hij. Want hij is maar een eenvoudige vissersjongen. Zijn handen zijn veel te stijf en vol met eelt voor het werken op de vissersboot. Hij kan helemaal niet goed zo'n schrijfstift vasthouden. Hij heeft er ook geen tijd voor. Hij moet vader helpen. Maar er zijn daar jongens die krijgen les van broeder Eginald. En broeder Eginald kan ook zo mooi vertellen van de Heere in de hemel en van de Heere Jezus. En hij doet ook iets heel belangrijks. Als hij geen les geeft in de kloosterschool, dan is hij in de leeszaal van het klooster. En daar schrijft hij de Bijbel over. Het boek van de Heere God. Daar staat het woord van de Heere in. Dat is het woord van de Heere zelf. En die Bijbel is in het Latijn geschreven. Maar broeder Eginald kan dat wel lezen. En woord voor woord, heel nauwkeurig, schrijft hij het over. En de eerste letter van het hoofdstuk, die maakt hij heel mooi. Heel groot, met kleur, rode en blauwe inkt. En hij verguldt hem ook wel eens met een randje goud erlangs. Het is prachtig. Kuno zou eigenlijk, als hij heel diep in zijn hart kijkt, zou hij ook wel de Heere willen dienen. Zoals broeder Eginald al doet en de andere monniken. Ze helpen de zieke mensen. En ze vertellen de mensen van de Heere. En ze schrijven de Bijbel over. Hij zou het best willen, maar het zal wel nooit kunnen. Hij kan niet eens lezen en schrijven. Hij zal het nooit kunnen. Eén keer had hij het gezegd tegen broeder Eginald. En weet je, toen had hij gedacht, nou zal broeder Eginald mij wel uitlachen. Hij zou denken, ach, die Kuno, die vissersjongen. Maar broeder Eginald lachte helemaal niet. Hij legde zijn hand op zijn schouder en hij keek Kuno eens aan en hij zei, Kuno, mijn zoon, dan moet je eens goed luisteren. De apostel Petrus was een visserman. Kuno moest daarover nadenken. En hij was er eigenlijk in zijn hart heel blij om geworden. Kon dat ook? Kon hij als visserman ook de Heere dienen? En werken in het koninkrijk van de Heere? Niet alleen als monnik, als je heel geleerd was en Latijn kon. Zou dat echt kunnen? Kuno, zegt vader. Kuno, kijk jij nou eens even. Jij hebt nog betere ogen dan ik. Kijk nou eens daar. Zie ik daar nou wat? Kuno schrikt op uit zijn gedachten. Hij gaat staan in het bootje. Hij kijkt in de richting die vader aanwijst. De maan is net achter de wolken gegaan. Maar kijk, daar komt hij weer tevoorschijn. Hij schijnt weer over de zee. En dan zegt hij, nee, dat is echt wat. Dat is een schip. Niet één schip. Twee, drie, vier, een hele hoop schepen, vader. Vader schrikt verschrikkelijk. De Denen, zegt hij, dat zijn de Noormannen. We moeten meteen terug. Haal jij het net binnen, kap het anker, dan zal ik het zeil hijsen. En Kuno, hij is zo snel, die kan het net weer binnenboord. Hij pakt zijn mes dat aan zijn gordel hangt. Hij begint op het touw in te hakken waarmee het anker vastzit, zodat hun bootje vast lag. En vader, hij pakt het zeil, dat is van dierenhuiden gemaakt. Hij hijst het omhoog, de mast in. Knap! Het touw gaat al kapot en een bootje schiet vooruit. Gelukkig staat de wind op de kust. Het wind komt in het zeil en ze gaan zo hard mogelijk richting de kust. Pak de roeispaan, zegt vader. Vader pakt er één, Kuno pakt er één en ze gaan roeien. Allebei tegelijk, dezelfde maat, zo snel als ze kunnen. Kuno, kijk eens achterom. Het zijn echt grote schepen en ze komen steeds dichterbij en ze gaan veel harder dan dat zij gaan. Want zij zijn maar met z'n tweeën. En ze hebben maar een klein zeil en een oud bootje. Maar dat zijn van die ranke schepen met grote zeilen. En ze hebben misschien wel 20 roeiers aan boord per schuit. Ze gaan zo hard. In doodsangst roeien de man en de jongen het bootje naar de kust. Ze moeten ze voorzienden blijven. En oh, als ze nou door de baan van de maan moeten, dan zien ze hen. En wat dan? Achter hen zwelt het geluid aan. Het is het geluid van tientallen roeispanen in de zee. En het geluid van het boegwater wat voor de schepen uitspoelt, die in een enorme vaart op de kust aankomen. Vader, we halen het niet, zegt Kuno. Ze komen zo snel. Het moet, Kuno, zegt vader, het moet. En ze roeien nog harder. Dan komen ze bij de branding. Het schuim spat op. Ze zijn ineens doornat. Een grote golf tilt het scheepje op. En ze zijn erdoor. Nog een paar slagen met de roeispanen. En ze horen het zand onder de bodem van het schuitje schuren. Gelukkig, ze zijn aan het strand. Kuno springt uit de boot. Vader springt eruit. Laat alles achter, zegt hij. Laat de boot, laat de vissen. Ren jij naar huis toe. Breng moeder en Gisla in veiligheid. Naar het klooster. En ik ga het baken aansteken. Kuno rent zo hard als hij kan naar de duinerij. Dan ineens denkt hij, mijn vader dan? En de Noormannen? En hij staat stil en hij kijkt achterom. En daar ziet hij zijn vader rennen. Door het donker, naar de paal. Maar hij hoort ook, heel dichtbij, het geluid van die schepen. Kijk, daar zijn ze al bij de branding. Die grote schepen met die drakenkop worden opgeheven in de branding. En komen neer op het strand. Vader, denkt Kuno. En hij kijkt weer. Vader is nu bij de paal. Maar kan hij nou ooit vuur maken met zo'n wind? Dat blaast toch gelijk uit. Oh, kijk, kijk. Hij heeft toch een vlammetje. Hij heeft een vlammetje. En hij maakt de fakkel aan die onder bij de paal staat. En hij klimt erin. Maar hoe moet hij nou ooit weer wegkomen? Denkt Kuno. En vader klimt naar boven. En met de fakkel steekt hij het hout en het stro wat in die mand zit aan. Het rookt. Kijk. Het brandt. Het brandt. Een grote rode vlam verlicht het strand. Een grote rookwolk drijft in de richting van de duinen. En kijk, het is gezien. Want heel ver weg flitst nog een rode vlam op. De mannen van de kustwacht, ze zijn paraat. Ze hebben het gezien, gelukkig. Vader heeft ze kunnen waarschuwen. Maar, o vader, daar komen de mannen al. Ze komen allemaal uit de schepen. Met tientallen tegelijk het strand op. Kuno ziet in het licht van de maan hun helmen glinsteren. En hij ziet hoe ze allemaal ineens rondom de paal komen waar zijn vader nog is. En hoe ze beginnen te vechten. Zijn vader ook helemaal alleen tegen al die Noormannen. Kuno kan het dieper aanzien. Hij roept vader, vader. En hij rent terug zo hard als hij kan. Hij zal zijn vader helpen. Hij vliegt er naartoe. En hij begint, zodra als hij erbij komt, begint te schoppen en te slaan en te bijten en te stompen. Wat moet dan een zo kleine jongen tegen al die Noormannen? Ach, hij kan er toch niks tegen beginnen. Ze zijn veel groter en veel sterker. Ze zijn het vechten gewend. Daar komt al een grote Deen. Hij grijpt de jongen in zijn nek en hij pakt de grote eikenhouten knots die hij in zijn hand heeft. En dan bedenkt hij zich. Hij laat de knos zakken en hij pakt een grote riem. En met die riem bindt hij de benen en de handen van Kuno bij elkaar. Heel stevig. En dan laat hij de jongen op het strand liggen. En loopt snel achter de anderen aan. En Kuno, daar ligt hij op het strand. Vastgebonden zijn handen. Vastgebonden zijn benen. Hij probeert te wringen, maar hij krijgt het niet los. Het is zo strak. Zo strak. En hij wringt en hij wringt. Klein eindje verderop ligt zijn vader, voorover in het zand. En zijn vader, Kuno ziet het wel, hij leeft niet meer. Ach, zo ligt Kuno daar op het strand, vastgebonden, met zijn handen, met zijn benen, in het zand. En hij wringt tot zijn polsen gloeien, maar hij krijgt ze nooit meer los. En dan denkt hij, ik had moeder en Gisla in veiligheid moeten brengen. En ik ben teruggerend om vader te helpen. Maar ik kon ook niet anders. Oh, en dan komen ze over de duinen. En dan komen ze bij ons huisje. En wat dan? Ze zullen de geit stelen en al het gereedschap meenemen wat we hebben. Ze zullen het huisje plat branden. Ze zullen moeder en Gisla doden zoals ze vader hebben gedood. En ik heb ze niet in veiligheid gebracht. Ik had ze naar het klooster moeten brengen. Daar ligt hij, het duurt heel lang. Dan hoort hij heel in de verte een klokje kleppen. Heel snel, heel hard, heel angstig. Het klokje van het klooster. De mensen worden gewaarschuwd. De Noormannen komen. Maar wat moet hij nu? Langzaam begint het licht te worden. Het wordt weer morgen. De zon komt op in het oosten. En Kuno ligt nog op het strand. En dan ineens, dan zijn ze weer terug. Dan komen ze de duinen over. De Noormannen. Maar kijk eens, ze lopen zo haastig. Ze lopen zo snel, alsof ze achteraan gezeten worden. Ze slepen er een paar achter zich mee, die gewond zijn blijkbaar. En ze hebben niks bij zich. Helemaal geen zakken en geen kisten. Zouden ze teruggeslagen zijn? Zouden de mannen van de kustwacht toch op tijd zijn geweest? Ze komen voorbij Kuno. Kuno denkt, ik houd me heel stil. Misschien zien ze me dan niet. Maar dan ineens, dan stopt er een bij hem. Het is diezelfde grote kerel die hem vastgebonden had. Die hem eerst wilde neerslaan. Hij pakt een mes en hij snijdt de riem rond zijn benen door. En hij schopt Kuno overeind. En hij gebaart meekomen. En hij duwt hem al voor zich uit. Met zijn arm. Kuno, hij kan echt niet loskomen uit die ijzeren vuist van die grote Noorman. Hij moet mee. Hij wordt meegeduwd het strand over naar de boten. Als hij bij de boot komt, zijn er sterke handen die hem aan boord tillen. En hij wordt neergedrukt op een bankje. En iemand snijdt de riem rond zijn handen door. En er wordt hem een roeispaan in handen geduwd. En hij begrijpt wel, hij moet roeien. Hij moet roeien. En hij kan niet anders. Hij kan niet terug. En Kuno, hij roeit. Hij kijkt om zich heen. Er zijn lege plekken op de banken, ziet hij. Sommige Noormannen hebben bloed op hun gezicht. En de stuurman heeft een hele jaap over zijn voorhoofd. Toch mooi, denkt hij. Ze zijn teruggeslagen. Ze zijn teruggeslagen, maar... Ach, mijn vader. Hij was zo dapper. Hij heeft de mensen gewaarschuwd. Maar hij heeft het met zijn leven moeten bekopen. En ik... Kuno, de zoon van Siwald, een vrije Fries, wordt als slaaf meegevoerd op het schip van Gorm de Noorman. Daar gaan ze de zee weer op, naar het noorden. Ze moeten heel ver roeien. Het is een lange tocht. Ze zijn op de terugweg naar Denemarken, waar de Noormannen wonen. En Kuno moet als slaaf werken. Onderweg stoppen ze wel een paar keer. Dan gaan ze weer ergens aan land. Dan gaan ze net zoals toen bij Egmond, bij het Kennemerland waar Kuno woonde. Gaan ze weer aan land om mensen te beroven. Kuno denkt, misschien kan ik een keer proberen om te ontsnappen als ze zo'n rooftocht houden. Maar elke keer als ze van boord gaan, dan binden ze hem vast en gooien ze hem op de bodem van het schip. En er blijft ook altijd een gewapende wacht bij de schepen achter. Hij kan nooit wegkomen. Het lukt hem nooit. En dan komen ze alweer terug. Soms worden ze teruggeslagen. Dan is het mislukt. Dan komen ze gewond en met bebloede hoofden terug. Maar heel vaak komen ze ook bepakt en bezakt met buit en rijke spullen terug. O, wat gemeen, denkt Kuno. Allemaal mensen beroven. Spullen afpakken die niet van hen zijn. Mensen doden. En ze brengen soms ook wel eens slaven mee. Jongens en meisjes. Mannen en vrouwen, en die moeten ook roeien, de mannen en de jongens tenminste. En de vrouwen en de meisjes worden vastgebonden en midden op de schepen op de grond gegooid. Onderweg gebeurt er nog wat ergs. Er sterft zelfs een mevrouw en er sterft een meisje en die worden zo overboord gezet. Na een hele lange tocht komen ze weer bij een kust. Kuno denkt heel even dat ze weer terug zijn bij het Kennemerland. Het is ook een zandstrand, maar zonder duinen. Maar dan ziet hij dat het toch heel anders is. Er is een hele inham. Een soort fjord noemen ze dat. En daar varen ze in. Ze zijn in Denemarken aangekomen. Waar de Noormannen thuis horen, waar ze wonen. En ze varen naar binnen. Als ze vlakbij het land zijn. Kijk eens, er komen allemaal mensen naar het strand. Die stonden al op de uitkijk. Vrouwen en kinderen staan te zwaaien en te springen. En er is één jongen. Die springt zelfs in het water en die zwemt naar de schepen toe. En als hij bij de schepen is, dan hijst hij zich aan boord. En hij dringt zich door alle mensen heen, door alle roeiers en door alle vikingen heen. Naar Gorm, de aanvoerder. En hij hoort fluister om zich heen. Dat is Harald. Harald, de enige zoon van Gorm, de aanvoerder. Het is een jongen van de leeftijd van Kuno. En hij vraagt iets aan zijn vader. Nou kan Kuno de taal van de Noormannen niet goed verstaan. Het is zo'n rare taal, zo'n rauwe taal. Achteruit de keel komt het een beetje. Een paar woorden heeft hij onderweg een beetje geleerd. Woorden die heel vaak voorkwamen. Zoals schip en brood en roeispaan en dat soort dingen. Maar hij kan het nog niet goed volgen. Maar kijk eens. Gorm laat zijn ogen over de gevangenen gaan. En dan wijst hij op hem. En die jongen, hij kijkt en hij knikt en hij komt naar hem toe. En hij gaat voor Kuno staan. En hij zegt, sta op. Kuno, hij denkt ineens, dat die grote Noormannen mij nou dwingen. Met hun ijzeren vuisten, waar ik niet tegen op kan. Waar ik niet los kan komen. Maar zo'n jongen, en hij doet net als hij het niet verstaat. Hij blijft zitten. En dan zegt de jongen weer, sta op slaaf. En Kuno verstaat het eigenlijk wel, maar hij doet of hij het nog niet verstaat. En dan zegt de jongen, wil jij slaaf, ga je nou gauw staan. En hij pakt een roeispaan en hij slaat Kuno er zomaar in zijn gezicht. Kuno ziet allemaal kleine vlammetjes voor zijn ogen. Zo boos wordt hij, zo vreselijk boos. Hij springt overeind en hij balt zijn vuisten en hij slaat erop los. En voor ze het weten rollen de twee jongens vechtend over het dek. Vlakbij staat Gorm, de aanvoerder, de vader. Maar hij doet net alsof de jongens iets ziet. Hij praat even met de man die aan het roer gestaan heeft. En dan stapt hij van boord. Hij stapt zo langs de jongens heen. Hij zegt alleen maar, een man vecht zijn twist altijd zelf uit. Ineens schrikt Kuno. Hij begrijpt in welk gevaar hij verkeert. Wat hij eigenlijk aan het doen was. De zoon van de aanvoerder. En hij laat los. Harald kermt van de pijn. Strompelend staat hij op en hij strompelt achter zijn vader aan. Die Friese jongen is veel sterker dan hij. Hij kon veel beter vechten. Hij gaat van boord. Kuno gaat ook van boord. Hij wordt ondergebracht bij de slaven van de Viking. Ze hebben een heleboel slaven en ze wonen in een schuur en ze moeten hard werken. Ze moeten allerlei klussen doen in het huis. Ze moeten werken op het land. Ze moeten de paardenstallen schoonmaken. Ze moeten de schepen schoonmaken. Ze moeten soms ook vis gaan halen voor de mensen. Gaan vissen met een bootje op zee. De eerste tijd dat Kuno bij de Noormannen is, gaat Harald hem met een grote boog voorbij. Hij loopt met een boog om hem heen. Hij heeft wel gemerkt dat hij niet tegen die Friese jongen op kan. Hij vermijdt hem en hij noemt hem nooit meer slaaf. Maar als Kuno er nou al een tijdje woont, dan komt Harald wel eens bij hem zitten. En dan gaat hij kijken wat Kuno aan het doen is. En Kuno, hij leert hem ook een paar dingen. Hij leert hem hoe hij netten moet boeten. Hoe die lijnen moet maken. Waarmee je bijvoorbeeld in het veld een konijntje kunt strikken. Of andere dieren kunt vangen. En hij gaat de taal steeds beter spreken. De taal van de Noormannen, het Deens. Harald komt op een dag bij hem. En dan zegt hij, kijk, dit heb ik gemaakt. Een boog en pijlen, zelf gesneden. Ga je mee? En dan gaat hij mee met hem om te jagen. Diep in zijn hart is Kuno nog wel erg verdrietig. Hij denkt toch vaak aan thuis. Hij denkt aan moeder en aan Gisla. Zouden ze nog leven? Hij denkt aan vader die gestorven is. Hij denkt aan de broeders van het klooster. Daar zal hij nou wel nooit meer komen. Aan broeder Eginhard. Hij denkt er ook aan hoe hij dan wel eens moest zingen in het koor van het klooster. En broeder Eginhard op het orgel speelde. En hoe hij dan zong. Dat zal ook wel nooit meer gebeuren. De tijd gaat verder. Het is zomer geweest. Het is herfst geworden. De vikingen zijn nou thuis. Ze blijven in de winter thuis. Kuno moet hard werken. Ze krijgen weinig eten. Hij wordt mager. En als ze iets verkeerd doen, dan worden ze hard geslagen. Af en toe gaat hij nog wel even iets doen met Harold. Ze zijn bijna een beetje vrienden geworden. Harold heeft niet zoveel jongens van zijn leeftijd die daar wonen. Af en toe, als hij aan het werk is, dan moet Kuno weer denken dat hij dan in het klooster was, dat hij in de kerk was, dat hij dan wel eens zong in dat koor. En dan gaat hij voor zichzelf een lied zingen wat hij kent, uit die tijd nog, een lied van de Heere. Hij zorgt wel voor dat de vikingen het niet horen. Maar de andere slaven, die vinden het mooi. Het doet hen denken aan thuis. 'S Nachts ligt Kuno op zijn bed. Hij kijkt door het kapotte dak van het slavenverblijf. En hij ziet de lucht en de sterren. En dan denkt hij, diezelfde sterren en diezelfde lucht staan ook boven het dorp waar ik woonde. Boven Friesland, boven Kennemerland. Die schijnen daar ook op de huizen en op de duinen en op de zee. Zou moeder en Gisla ze ook zien? Zouden ze nog leven? Maar wie ziet mij nu hier helemaal alleen? En dan weet hij dat er toch één is die hem ziet. De Heere. De Heere die heeft hem gezien toen hij in Kennemerland woonde. Maar de Heere ziet hem hier ook. Het wordt steeds kouder buiten. Er gaat al wat sneeuw vallen. De wind is ijzig koud. Het wordt winter. Winter in Denemarken. Kuno, zegt Harold op een dag. Kuno, het duurt nou niet lang meer. Of we gaan het feest vieren. Het feest vieren? Ja. Het joelfeest. Ken je dat niet? Dat is een geweldig feest, zeg. Dan gaan ze allemaal dieren slachten. Moeder en de slavinnen, die zijn al dagen van tevoren bezig. Wilde varkens gaan ze slachten. En heel veel bier gaan ze brouwen. En allemaal lekkere dingen klaarmaken. En in de grote zaal, het huis van mijn vader, van Gorm de aanvoerder, daar hangen allemaal prachtige tapijten en schilden aan de muren. En dan komen er allemaal gasten. Allemaal mannen komen er dan. En dan gaan ze heel lekker eten. Maar voordat ze dat gaan doen, gaan ze eerst naar het bos. Daar is het altaar van Odin. En dan gaan ze een paard slachten. En dan gaat de priester kijken in de ingewanden van het paard. En dan kan hij zo zien hoe het komende jaar zal zijn. Of dat we voorspoed zullen hebben, of juist tegenslag op onze tochten. Kuno denkt, uit de ingewanden van een paard kun je toch niet zien hoe het komende jaar zal zijn? Hij denkt, dat zijn toch wel echt heidenen hier? En dan het altaar van Odin. Ja, zegt Harold. En dan gaan we ook mededrinken. Dat is een soort wijn met honing erin. Dat is heel lekker. En dan mag ik naast vader zitten. En ik mag dit jaar ook drinken. Want ik ben al 12 jaar. Dan mag ik volgend jaar ook mee als ze weer op drooftocht gaan. Kennen jullie ook dat feest? Bij jullie? In Friesland? In Kennemerland? Hadden jullie dan ook dat feest? Nee, zegt Kuno. Dan hadden wij niet zo'n feest. Wij vierden altijd, rond deze tijd, het kerstfeest. En dan dachten we niet aan Odin, maar dan dachten we aan de Heer Jezus, die geboren was als een klein kindje in Bethlehem. En die was geboren en in de stal en die lag dan in de kribbe. Dat dachten wij, daar dachten wij op kerstfeest aan. Harold kijkt heel verbaasd. Wat een raar verhaal is dat. Hij moet er haast een beetje om lachen. Is de God van de christenen dan een klein kindje? Nee, zegt Kuno. Maar de Heere God heeft zijn zoon gezonden. En die is gekomen op de aarde. Dat was voor de zonde van de mensen. En naderhand is hij ook een man geworden. En toen is hij gestorven aan het kruis. Nou moet Harold nog harder lachen. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou in een God geloven die sterft aan het kruis? Is dat dan geen sterke God? Jawel, zegt Kuno. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. De Heere kan alle dingen. Het is best wel moeilijk om het uit te leggen. Want hij kan ook nog niet zo goed Deens. En Harold lacht en hij zegt een beetje spottend. Nou, daar wil ik niet in geloven hoor. Dan kun je beter onze goden hebben. Odin, dat is de schepper van de aarde. En Thor, die rijdt met zijn wagen langs de wolken. En als hij daar rijdt, dan gaat het onweren. Heb je dat wel eens gehoord? Dat is pas echt flink. Dat zijn goden voor echte strijders zoals wij zijn. Hij loopt bij Kuno vandaan. En hij denkt, die rare verhalen over die goden van de christenen. Hij gaat eens naar Wulf toe. Dat is de man die de paarden beslaat. En hij vertelt wat Kuno heeft verteld. En dan zegt Wulf, nee hoor Harold. Nou, die verhalen moet de zoon van Harold, moet de zoon van Gorm de Viking, maar niet luisteren. Dat zijn verhalen voor slaven. En voor mensen uit Frankenland of uit Friesland. Maar niet voor ons Denen. Wij geloven in Odin, de Alvader, de beschermer van de Denen. Het is een tijdje later. De vrouwen zijn heel druk bezig geweest. Ze hebben dieren geslacht. Ze hebben bieren gebrouwen. Ze hebben taarten gebakken. In de grote zaal van het huis van Gorm de Viking hebben alle mannen zich verzameld. Gorm is aan het hoofd van de tafel. De tafel staat vol met lekker eten. Op de tafel kruiken met bier en met drank. En de mannen zijn aan het feest vieren. Het joelfeest is begonnen. Ze eten en ze drinken zoveel als ze lusten. Ze zijn al half dronken, de mannen. Harold zit er ook bij. Langs de wand van de zaal hurken de slaven. Zij krijgen er niks van. Af en toe, dan wordt er een bot neergegooid waar nog een stukje vlees aan zit. En dat pakken ze snel en dat eten ze dan op. Er is ook een skart in de zaal. Dat is een soort zanger. Thorleif heet hij, maar hij is al oud. Hij kon vroeger van die prachtige liederen zingen, van die strijdliederen. Als ze dan op krijgstocht waren geweest, ging hij een heel lied maken om de aanvoerder te prijzen. Nu heeft hij ook weer een lied gemaakt. En als de mannen aan het zingen en aan het roepen zijn, dan komt hij naar voren, Thorleif, en dan gaat hij zijn lied zingen. Maar ach, Thorleif is al een oude man. Hij heeft een hele zwakke stem. Hij kan haast niet boven het gebrul van de andere mannen uitkomen. En als hij gezongen heeft, dan zeggen die mannen, daar hebben we niks van verstaan, Thorleif. Zing het nog maar eens een keer. Maar Thorleif gaat zitten. Hij denkt, ik ben te oud. Ik kan het niet meer. Ze hebben me dit jaar niet eens meegenomen op hun tocht. En dan zegt iemand anders moet zingen, zeggen dan de vikingen. En dan zegt ineens een jongensstem door de zaal, ik weet wel iemand, ik weet wel iemand. Kuno de Vries, die kan zingen. Kuno de Vries, kan die zingen? Ja, zegt Harold, die zingt heel vaak. Haal hem maar, zeggen de mannen, haal hem maar hier. En zo wordt Kuno van zijn bed getrokken. Hij wordt meegetrokken naar de zaal. En hij wordt op de tafel gezet. Al die mannen zitten er omheen. Half dronken met rode gezichten. En Kuno, hij weet niet waarom ze hem gehaald hebben. Maar dan hoort hij ineens dat ze zeggen, zingen moet je, slaaf. Zing maar een lied in jouw slaventaal. We willen wel eens een lied horen. Ze zeggen dat je goed kunt zingen. Kuno staat daar Hij beeft helemaal. Moet hij nu hier gaan zingen? Op de tafel? Met al die dronken mannen erbij? Wat moet hij dan zingen? Zingen zul je, slaaf. Kom op. En dan ineens denkt Kuno, maar het is vanavond kerstavond. En hij denkt ineens, in het kerkje bij het klooster, daar zijn ze nu ook aan het zingen. Daar staan de mannen en de jongens van het dorp. En die zingen liederen van de Heer Jezus die geboren is. Daar zit broeder Eginard achter het orgel. Daar zaten vroeger vader en moeder in de kerk als hij moest zingen. En ineens ziet Kuno helemaal niet meer die zaal met al die walm erin en die rook. Hij ziet ook niet meer al die dronken vikingen om de tafel. Hij hoort hun gebrul niet meer en al die schalen en potten. Hij ziet alleen nog maar de kerk bij het klooster voor zich. En hij moet eraan denken dat de Heer Jezus is geboren. En Kuno, hij begint te zingen. De woorden komen vanzelf. En zijn heldere jongensstem klinkt helder en klaar door de zaal. Gloria in excelsis Deo. De Heere God, alleen de eer, zingt Kuno. De vikingen worden stil. Zo goed heeft Thorleif nog nooit gezongen. Zo'n klare, heldere, hoge jongensstem, dat hadden ze niet verwacht. En wat een vreemd lied is dat, dat hij daar zingt. Ze worden allemaal stil en ze luisteren. Harold, zijn ogen stralen. Zie je wat een goed plan dat van hem was? Zijn slaaf, Kuno, die kan het beste zingen van allemaal. Hij had het wel gedacht. Maar ineens klinkt er een brul door de zaal. Gorm, de vikinghoofdman, springt overeind. Wat is dat? En hij grijpt Kuno bij zijn kiel en hij zegt, zwijgen zul je, slaaf, zwijgen zul je. Hoe durf je een christenlied te zingen in de hal van Gorm de Viking? Hier wordt alleen maar gezongen tot de eer van Odin en niet tot eer van de God van de christenen. Zwijgen, hij sleept Kuno van de tafel, hij duwt hem op zijn knieën op de grond. Kuno, hij kan haast niet meer ademhalen van die ijzeren vuist. Hij wordt helemaal neergedrukt. En dan zegt Gorm, vertel op. Of ik gooi je levend voor mijn honden. Vertel op, wie is de hoogste God? Zeg op. Het wordt heel stil in de zaal. De slaven zijn bevend tegen de wand, drukken zich bevend tegen de wand. Andere mannen worden stil. Harold heeft een schreeuw van schrik gegeven. Want hij kent zijn vader. Hij zal hem vermorzelen. Dat loopt niet goed af. En dan zegt een van die vikingen, die zegt, ik weet wat. Hier hebben we de hoorn waar we uit drinken. De mede ter ere van Odin. Hij zal drinken. Hij zal een dronk uitbrengen op Odin. En dan moet hij zeggen, heil Odin, de Alvader, de God van de Noormannen. Dat is een goed plan. Ja, dat is een goed plan. En Gorm, hij trekt Kuno overeind en hij zegt, hier, hij houdt hem de hoorn voor, drinken en zeggen. Daar staat Kuno. Hij beeft helemaal. Die grote vikingen staan om hem heen. Ze dringen op hem aan en hij staat helemaal alleen. En nu? Moet hij nu zeggen, heil aan Odin, de Alvader, de God van de vikingen? Voor een afgod, voor een heidense god, moet hij daar eer aan bewijzen? En in zijn hart klinkt een gebed, Heere, help mij, dat wil ik niet. Dat kan ik niet. En ineens moet hij denken aan broeder Eginard. Die toen zei, Kuno, de apostel Petrus was een visserman. Maar Petrus heeft de Heere verloochend. Maar Heere, ik wil dat niet. Geeft u mij kracht? En dan ineens staat Cuno op. En hij kijkt Gorm de Noorman recht in zijn ogen. En hij stoot de hoorn weg. En met een glimlach op zijn gezicht zegt hij: geloofd zij Jezus Christus. De Noormannen brullen. Ze brullen. Ze krijsen. Ze vallen op de jongen aan. Ze schoppen. Ze slaan. Net zo lang tot het jongenslichaam niet meer beweegt. Dan doen ze de deur van de hal open en ze gooien hem buiten in de sneeuw. En ze gaan verder met hun feest. Het is al middernacht als de deur van de hal weer open gaat. Al de Noormannen zijn dronken. Ze liggen over de tafel hun roes uit te slapen. Er komt een jongen naar buiten. Het is Harold. Hij loopt naar het lichaam van zijn vriend of slaaf. Het ligt in de sneeuw. Er liggen rode plekken in de sneeuw. Harold knielt neer. Hij zegt: Cuno, 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 je bent een held. Cuno, nog nooit heeft iemand tegen mijn vader in durven gaan. En jij durfde het. En Cuno, Cuno, jouw God, de God van de christenen, is sterker dan Odin. Die is echt God, want hij gaf jou de moed. Cuno, ik heb wat water meegebracht. Heel langzaam gaan de ogen van Cuno open. Harald ziet dat ze al breken. Cuno kijkt langs hem heen. Hij kijkt naar de lucht. Hij ziet iets wat Harald niet ziet. Zijn gezicht begint te stralen. Hij zegt: de apostel Petrus was een visserman. Dan kijkt hij naar boven. En daar sterft Cuno, de zoon van Siwald. En Harald. Vele jaren later kijkt een groep mannen bij een rivier. Ze knielen neer, één stap naar voren. Harald, de zoon van Gorm de Viking, laat zich met al zijn mannen dopen tot christen. Zo zal de Heere, die zijn zoon gezonden heeft, tot zaligmaker van de wereld, heersen waar de wildste volkeren wonen. En hij zal regeren, ook in de landen waar eens het heidendom was. We gaan er nu van zingen op Psalm 68, vers 2. En dan zal er ook gecollecteerd worden. En twee jongens zullen collecteren.
allemaal een heel mooi boek gekregen. Ik dacht, toen diaken Engbert zo al die leeftijden noemde, ik denk, hij gaat misschien nog wel even door. Tot 49 jaar, dan krijg ik ook een boek. Maar ik hoop dat jullie van de boeken mogen genieten en mooi mogen lezen. We hebben een hele mooie middag met elkaar gehad. Een hele best wel zielige vertelling, hè? Maar wat een getuigenis. Die vader en vooral dat jongetje, die heeft zijn moeder en zijn zus op aarde niet meer teruggezien. Misschien wel bij de Heere in de hemel, als het voor zijn moeder en voor zijn zusje ook zo mag zijn dat ze in de Heer Jezus geloofd hebben. Hij heeft Kennemerland nooit meer teruggezien. Hij heeft het moeten leren dat ook hij gast en vreemdeling op deze aarde was, dat er een vaderland is dat boven is in de hemel. Ik dacht zo bij mezelf, hoeveel mensen uit Frieseveen zouden hetzelfde gedaan hebben en zouden de Heere niet verloochend hebben. Ik dacht zo verder, hoeveel ambtsdragers uit onze kerk, ik denk ook landelijk, dominees, rechtse dominees, zouden in zo'n situatie de Heere niet verloochenen. Ik denk dat je misschien wel bang moet zijn voor heel veel wel. Maar deze jongen kende de Heere echt. En ik hoop zo dat ook wij de Heere echt mogen kennen. Die zich nog laat kennen. Die zich nog laat vinden. Die nog gezocht wil worden. En die ook de zaligmaker wil zijn. Ook toen in 900. En nu in 2019 nog. Voor een jongetje, voor een meisje. Ik hoop dat het zo echt kerstfeest mag worden in onze levens. We willen met elkaar dan nu het aangezicht van de Heer zoeken in dankgebed. Heere God van hemel en aarde, wij naderen voor uw heilig en heerlijk aangezicht in het gebed. En zeggen uw naam dank dat we zo vanmiddag bij elkaar mochten zijn. Dat zo vanmiddag uw woord mocht klinken. Dat zo vanmiddag de teksten mochten worden opgezegd. En de psalmen en de lofzangen mochten worden gezongen. En dat zo vanmiddag verteld mocht worden over dat jongetje dat nu juicht voor uw troon. Wat zo'n bijzonder leven kende, maar wat door u gebruikt werd om daar in Norenland, in Denemarken, uw naam te belijden en over u te zingen. En het zaad werd gezaaid en gestrooid en zo werd uw koninkrijk uitgebreid en uw naam verheerlijkt. O Heere, zo gaat u door met uw kerkvergaderend werk. En zo mocht dat jongetje, mocht hij eerst visten, mocht hij zonder het zelf te weten een visser der mensen worden. Heere, wilt u dat werk zegenen? Dat bidden we ook voor onze catechisanten, dat bidden we ook voor hun ouders, dat bidden we voor allemaal. Heer, heb dank dat we zo bij elkaar mochten komen. We vragen van u dat u het wilt zegenen. En als we nu weer naar onze huizen gaan, Heere, zou u met ons mee willen trekken. En zou u ons nog goede dagen willen geven, ook naar de dag van zondag toe. We bidden het van u, als we dan voor de laatste maal in het jaar 2019 in uw huis bijeen mogen komen. Heere, gedenk ons zo alle tezamen. We vragen het van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar dan nog zingen van Psalm 105, vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt aan het oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Dan zal er nog een tractatie voor de kinderen bij de uitgang zijn. thuis. Dank voor uw aanwezigheid.